BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. We willen graag goed inzicht in wat Nederlanders lezen, kijken en luisteren. En met we bedoel ik dan mensen in de media, maar nog veel meer hun adverteerders. Maar hoe kan dat nou op een zo goede en zo privacyvriendelijk mogelijke manier? Dat bespreken we zo direct. En nu zijn we al 2 jaar niet alleen in de greep van de coronapandemie, maar ook van het wereldwijde chiptekort. Auto's, telefoons, spelcomputers die kunnen niet geleverd worden door ontbrekende of niet goed passende elektronische componenten. Grote problemen dus in de supply chain. Behalve als je bedrijf Tesla of Apple heet. Tesla verkocht afgelopen jaar 2 keer zoveel auto's als in 2020. En Apple is met $3000 miljard nu het meest waardevolle bedrijf ter wereld, mede door de iPhone 13 die afgelopen oktober is verschenen. Hoe ze dat voor elkaar krijgen vragen we aan Thomas Horstenbach, redacteur computercomponenten bij Tweakers.net. Hallo Thomas.
Hallo.
Als we eens met de grootste vis in het vijvertje beginnen. Hoe komt het dat Apple het zo goed voor elkaar heeft?
Ja, bij Apple is het inderdaad een ander verhaal dan bij Tesla. Bij Apple is het echt gewoon een kwestie van inkoopkracht. Apple is zo groot, nou, ik noemde al het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Ze kunnen voor zo'n iPhone 13 launch gewoon zeggen, wij willen nou misschien wel 50, 60, 70 miljoen van dezelfde chips hebben in een vrij korte termijn. En wat Apple dan gewoon kan zeggen tegen een chipfabrikant is, als jij een nieuwe productielijn bouwt, dan willen wij het eerste jaar, of misschien zelfs de eerste 2 jaar, gewoon de complete capaciteit hebben.
Ja, van zeg maar nee tegen andere klanten.
Precies. En ja, we zien dat ook in de praktijk gebeuren. In september 2020 bracht Apple de eerste iPhones uit met een 5-nanometer processor. En pas eind dit jaar, dus 2 jaar later, komen diezelfde 5-nanometer chips komen beschikbaar voor andere merken om daar chips op te bakken. Ja, ja. Dus je ziet eigenlijk dat Apple gewoon de eerste 2 jaar die complete productiecapaciteit heeft opgebouwd.
Zo. En is dat dan de verdienste van de mensen die nu het bedrijf leiden? Tim Cook bijvoorbeeld. Of is dat iets wat Apple nou eenmaal heeft? Hoe goed of slecht het bedrijf ook geleid wordt?
Nou, dat is ook wel ingezet al onder Steve Jobs. Dat gewoon Apple heeft heel veel oog voor zoals ze dat noemen, supply chain management. Dus zorgen dat ze de juiste onderdelen kunnen betrekken als het ergens echt niet goed gaat.
Dat is toch ook specialiteit van Tim Cook, dacht ik, hè? Als manager.
Ja, die zit daar ook wel echt bovenop. Bemoeit zich daar ook wel persoonlijk mee. Het voorbeeld wat ik kan geven is, ze hebben dus een keer een fabrikant opgekocht toen het daar echt niet goed ging met de bedrijfsvoering, omdat ze wisten, we hebben die onderdelen nodig. Dus dan doen we het maar op deze manier.
Whatever it takes.
Maar dit is wel een kwaliteit van Apple, ja.
Ja, ja, ja. Toch hoorde ik over de iPhone 13 dat de productie op een gegeven moment toch terug moest. Hoe kwam dat dan?
Ja, dat lag misschien niet eens aan die chips voor die processors. Maar in een iPhone zit natuurlijk tientallen onderdelen, moeten allemaal ergens geproduceerd worden. En daar ontstaan gewoon in de huidige situatie wel eens, ontstaat daar frictie. Tegelijkertijd, Apple maakt ook nadat ze het teruggeschroefd hebben, die productie, nog altijd veel meer telefoons van één model dan elke andere fabrikant van telefoons. Dus hebben het dan wel iets teruggeschroefd. Maar het blijven nog altijd aantallen waar van één model geen enkele andere fabrikant bij in de buurt komt.
Ja, dan hebben we Tesla. Je zei al, er is wat verschil tussen Apple aan de ene kant, Tesla aan de andere kant. Hoe hebben die het voor elkaar gekregen?
Ja, Tesla groeit inderdaad enorm. Ze hebben afgelopen jaar 1 miljoen auto's verkocht. En ik denk dat het bij Tesla zit het ook wel echt in het feit dat Tesla niet alleen maar een autofabrikant is, maar stiekem ook een softwarebedrijf. Ze hebben heel veel eigen programmeurs in dienst. En wat ze nou hebben gedaan is, op het moment dat ze dus een chip gebruiken die ze niet meer kunnen krijgen, dan gaan ze op zoek naar een ander stuk hardware, een andere chip die datzelfde zou kunnen doen. En dan schrijven ze zelf nieuwe software, zodat die op dezelfde manier gaat werken als de chip die ze er voorheen voor gebruiken.
Dus ze kunnen de ene chip in de andere veranderen eigenlijk?
Ja, ze schrijven dus gewoon zelf de software. En ja, als je zelf die software schrijft, dan bepaal je dus ook zelf wat erin gaat en wat eruit komt.
Ja, en andere automerken kunnen dat niet?
Nou, je ziet dat die eigenlijk allemaal deze kant op aan het gaan zijn. Dat die allemaal ook meer softwarebedrijf willen worden. Maar ja, Tesla heeft dat gewoon in het DNA zitten, is daarmee begonnen. Er is natuurlijk ook geen oneindige voorraad van programmeurs van chips die in auto's kunnen. Dus Tesla heeft hier wel echt een voordeel in de zin van dat ze veel minder afhankelijk zijn van als er één toeleverancier één chip niet kan leveren.
Ja, ja. Maar de grote autofabrikanten, want Tesla is niet zo groot, die hebben natuurlijk wel het probleem dat ze ook veel meer chips nodig hebben dan Tesla. Hè? Dat, misschien zouden ze er niet eens aan kunnen ontkomen.
Ja, Tesla heeft dan ook nog eens het voordeel dat ze hebben maar 5-6 modellen. En een fabrikant als Volkswagen is niet alleen 10 keer zo groot qua productie, maar heeft natuurlijk ook nog eens een veelvoud van het aantal modellen. Dus in die zin heeft Tesla het ook wel makkelijker. Aan de andere kant, die credit moet je ze geven. Ze hebben het zichzelf dus ook in een positie gebracht dat het makkelijker voor ze is om die chips te gebruiken.
Ja, en hebben ze dat bewust gedaan? Of is dat, zoals ik net ook bij Apple zei, misschien meer per ongeluk, omdat ze nou eenmaal zijn wie ze zijn?
Ja, het is aan de ene kant inderdaad onderdeel van het DNA. Ze zijn nou eenmaal vanaf het begin af aan al veel meer softwarebedrijf. Ik denk ook dat ze de impact hiervan goed hebben ingeschat en dat ze ook flexibeler zijn om dit te gaan doen. Als zij in een situatie komen dat ze niet aan een chip kunnen komen, dan gaan ze daar gewoon ad hoc naar kijken van wat kunnen wij nu doen? Nou, we kunnen een andere chip krijgen en schrijven we daar software op. En dan hebben ze dat in een paar weken of maanden geregeld. Ja, en die culturen van de traditionele autofabrikanten, die zijn daar toch gewoon minder op ingesteld.
Ja, en nu zei je al, hè, de jacht op goede programmeurs is geopend. Nou, straks hebben we daar, trouwens dat hebben we al, hè, een tekort aan programmeurs. Dus wordt het probleem niet gewoon verschoven op deze manier?
Ja, en ik denk ook dat je zeker ziet dat bijvoorbeeld de salarissen in die sector dat die enorm hard stijgen.
Ja.
En dat je ook vaak ziet dat chipdesigners van de ene naar de andere fabrikant gaan. Het zijn een soort topvoetballers of sterren die dan op een gegeven moment
rockstars,
van het ene bedrijf naar het andere bedrijf gaan.
Maar wat kunnen de andere spelers in de technologie sector, en dan bedoel ik dus de elektronica aan de ene kant, autofabrikanten daar ook bij aan de andere kant, wat kunnen die nou nog verder van Apple en Tesla leren?
Ja, toch wel die flexibele aanpak van Tesla. Zichzelf geconfronteerd zien met eigenlijk dezelfde situatie, maar gewoon sneller en flexibeler oplossingen bedenken en ook uitvoeren. En ja, wat ze van Apple kunnen leren is denk ik het belangrijkste voordeel van Apple blijft gewoon die enorme inkoopkracht. Ja, en die kun je natuurlijk niet forceren als je een kleinere speler bent.
Maar autofabrikanten kunnen misschien de koppen bij elkaar steken dan? Of is dat geen optie?
Zeker. En je ziet ook in die traditionele autowereld zie je consolidatie van die bedrijven. En dan kun je best zien dat zo'n heel Volkswagen-concern gewoon één softwareafdeling gaat delen. Die gewoon verantwoordelijk worden voor alle chips en alle firmware.
Heb je meteen een merk of vijf bij elkaar, hè?
Ja, precies. En dat gaat eigenlijk alleen maar door. En ik denk dat ze op die manier gaan ze op de lange termijn moeten ze eigenlijk net zo goed worden als Tesla hierin.
Ja, je bedoelt, ze zijn het aan hun stand verplicht. Je bedoelt, geloof ik niet, het is onvermijdelijk.
Het is ook wel een beetje onvermijdelijk in de zin van als dit gewoon langer gaat duren, die chiptekort, en er lijkt geen pasklare oplossing, dan zul je flexibeler moeten worden als je hier in de toekomst ook goed mee om wil kunnen.
Ja, dat is helder. Maar dat chiptekort, hè, wanneer zijn we daar eigenlijk vanaf? Dat kan toch ook niet eeuwig duren? Of wel?
Ja, ik denk dat we vorig jaar, misschien wel een jaar daarvoor, hebben we dezelfde vraag ook al wel eens behandeld.
Ja.
Er wordt capaciteit bijgebouwd, die is duur, die duurt lang. En tegelijkertijd, omdat die duur is, is het dus ook een enorm risico. Dus dat betekent echt niet dat fabrikanten in 2020 hebben bedacht, we gaan alle capaciteit die we nu nodig hebben bijbouwen. Want dat zou een veel te groot risico zijn als het toch niet zo'n vaart zou lopen. Dus een deel van de oplossing moet hem uiteindelijk ook gewoon komen uit het normaliseren van de vraag. En met gameconsoles is natuurlijk een goed voorbeeld. Zodra er weer een lockdown wordt afgekondigd, gaat de vraag naar die dingen keer twee. En daar kun je gewoon niet op plannen. En daar kun je ook geen fabrieken op bouwen.
Nee, we moeten maar gewoon minder gaan gamen, begrijp ik.
Nou, dat wil ik niet per se zeggen.
Dat kun jij niet zeggen, nee.
De vraag moet gestager worden. Moet niet meer in die gekke pieken komen, want daar kunnen ze ook niet op plannen.
Oké, dan gaan we hopen dat we binnenkort mooie dingen gaan horen over corona en over lockdowns. En dat het eindelijk verleden tijd wordt. Ik dank je wel, Thomas Hostenbach van Tweakers.
Herbert Blankenstein.
Het Nationaal Mediaonderzoek houdt bij welke artikelen we lezen, welke programma's we kijken op tv en natuurlijk wat we luisteren op de radio. Ook in digitale vorm, ook op het web. Dat is tenminste de bedoeling van het NMO Multimedia Onderzoek. Dat is een panel en wie aan zo'n panel wil meedoen, die moet een app installeren, die heet Mediacel. Die registreert dan je mediaconsumptie. Er komt een speciale VPN-verbinding bij in het spel en via zo'n verbinding worden die gegevens dan gedeeld met de onderzoekers. Dat heeft de aandacht getrokken van Jaap Henk Hoepman, docent en privacyonderzoeker verbonden aan onder meer de Radboud Universiteit. Hij is op afstand bij ons in de uitzending. Welkom Jaap Henk.
Ja, hoi.
Ja, en Johan Smit is hier bij ons van het platform Media Adviesbureaus, betrokken bij het Nationaal Mediaonderzoek. Ook welkom, Johan.
Goedemiddag.
Van start te gaan. Onze mediaconsumptie, Johan, loopt steeds meer via internet. En jullie wilden dat zowel voor de media zelf als voor hun adverteerders een keertje goed representatief meten. Een keertje, eigenlijk permanent, hè. En daarvoor is die methode bedacht die ik net opnoemde. Klopt dat?
Een deel van de methode die je net omnoemde gebruiken we daarvoor. Ja. Het is ook niet net bedacht, het is een heel lang proces. Er is een enorme vraag vanuit de adverteerders om inzicht te krijgen over de bestedingen.
Ja. Het is ook niet van vandaag of gisteren dat onze mediaconsumptiepatroon voor een groot deel via internet plaatsvindt.
Dat is één ding, maar het gaat met name over het bij elkaar brengen van de verschillende. Het is ook voor radio en tv. Uiteindelijk wil je weten welke mensen zowel 's ochtends een radiospotje hebben gehoord als 's middags tv hebben gekeken.
Ja.
En daarvoor heb je een geïntegreerd onderzoek nodig. En daarvoor moet je van heel veel mensen heel veel uitvragen en meten.
Dat snappen we. Jaap Henk, jij hebt het onderzocht en je schreef er een blog over. Wat is jouw belangrijkste bezwaar eigenlijk?
Er zijn eigenlijk een drietal bezwaren. Het eerste is dat dus inderdaad naast het registreren van wat je kijkt en waar je naar luistert, er inderdaad een VPN geïnstalleerd moet worden en ook een zogenaamd root-certificaat. In feite betekent dat dat je het Ipsos NMO toegang geeft tot alles wat je doet op je telefoon. En dat is heel erg veel, dat is een groot beveiligingsrisico. En het derde is eigenlijk dat er een. Of eigenlijk het tweede bezwaar is dat er meetgegevens worden verzameld op individueel niveau. Terwijl je uiteindelijk het enige wat je als onderzoeksresultaat zou willen weten is van hey, hoeveel mensen kijken hiernaar en in combinatie met wat voor andere zaken. En het derde is dat die informatie heel erg breed, dus niet de geaggregeerde gegevens, maar de gedetailleerde meetgegevens breed verspreid worden. Alle deelnemende organisaties krijgen die gegevens. En ook een onderzoeksbureau dat hierachter ligt, Kantar, krijgt die gegevens. En die kan dat ook weer delen met haar dochters, eigenlijk over de hele wereld. Dat vind ik wel heel erg veel voor iets wat net ook al werd gezegd door Johan. Het is bedoeld als mediaonderzoek. Maar er wordt veel meer informatie verzameld dan alleen voor mediaonderzoek nodig is.
Ja, zoals jij het schetst klinkt het heel verontrustend. Maar kun je ook aangeven wat er precies mis zou kunnen gaan hierbij?
Nou, je deelt alles wat je doet op je telefoon. In detail. Met het onderzoeksbureau dus die informatie dan ook.
Het komt dus eigenlijk op neer, je deelt zoveel dat je niet meer weet wat er allemaal in handen kan vallen van partijen die je niet kent.
De locatiegegevens worden gedeeld. Dus als jij naar een psycholoog toe gaat, of je naar de abortuskliniek gaat, of dat je gaat bidden in de kerk of in de moskee en dergelijke. Al die gegevens worden verzameld en daaruit is allerlei zeer gevoelige persoonsgegevens destilleren. Zoals je etniciteit, je seksuele voorkeuren en dergelijke. En daar gelden speciale regels voor.
Dat is helder. Ga ik vragen aan Johan Smit jouw reactie hierop. Wat wil jij hierop zeggen?
Veel, dat zou je niet verbazen. Jaap Henk, mag ik Jaap Henk zeggen?
Ik heb de indruk van wel. Laten we.
Oh, oké. Okay.
Ja, natuurlijk. Ik doe het toch ook. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Want de kern hiervan is dat alles wat hij zegt, dat klopt. Er worden heel veel gegevens verzameld. Niet alle gegevens die net worden aangehaald worden trouwens verzameld. Maar de kern van het woord is het woord gedeeld. En in het betoog net kwam dat over dat al die data met iedereen worden gedeeld. Ik denk dat daar een groot misverstand zit. En omdat de data voor het bereiksonderzoek nodig is, hebben wij helemaal geen individuele data van respondenten nodig. Sterker nog, het is verboden, contractueel afgesproken, dat wij die data kunnen krijgen. dat is contractueel afgesproken met de leveranciers. Ipsos en Kantar opereren daarin beide. Het is niet een hoofd- en onderaannemerschap.
De leveranciers van de data bedoel je, of de leveranciers van de app?
Van het onderzoek.
Van het onderzoek.
Ja, dus de app is ontwikkeld onder auspicie van Ipsos. Wij hebben Ipsos gevraagd om een voorstel te doen voor het meten van onder andere audio, radio luisteren bijvoorbeeld. Daar hebben ze een voorstel voor gedaan en dat vonden wij het beste voorstel. En dus hebben we gevraagd, willen jullie dat in de markt zetten? Dat betekent niet dat wij die data krijgen. En dan helemaal niet dat die data wordt gedeeld met andere partijen. Dus de data met PII, persoonlijk identificeerbare informatie, blijft bij het onderzoeksbureau. En zelfs daarvoor zijn waarborgen dat bijvoorbeeld alle data die niet nodig is, wordt na 40 dagen verwijderd. Dus al de data die gedeeld wordt, en dat vond ik toch wel een cruciaal onderdeel in het betoog, daar is geen sprake van het delen. Die data komt niet verder.
Ja, Jaap Henk, ik hoor dat de persoonlijk gevoelige data, dat die helemaal niet worden gedeeld. Dus dan is er niks aan de hand.
Ja, dat is wel boeiend. Want als je dan de privacyverklaring van het NMO, opgesteld overigens door Ipsos, leest, dan staat er letterlijk in dat Ipsos deelt met de samenwerkende organisaties de meetgegevens die zij heeft verzameld. Dat... En er staat verderop ook nog dat die wordt gedeeld met adviesbureaus, adverteerders en media-exploitanten. En dan misschien is dan de discussie over de vraag, zijn meetgegevens persoonsgegevens? Misschien is dat dan wat hier...
Ja, daar had je in je blog ook al over gezegd, dat moeten eigenlijk wel persoonsgegevens zijn.
Er wordt gesuggereerd. Er wordt een beetje. Dat is onduidelijk uit de privacyverklaring of Ipsos, Kantar en het NMO vinden dat dat persoonsgegevens zijn. Misschien Johan daar.
Ja, die hebben we bij de hand. Dus zeg het maar, Johan.
Ja, precies. Misschien dat hij dat kan.
Helder het op.
Dit is een vraagstuk waar wij vanaf het begin mee hebben geworsteld. Wat is persoonlijk identificeerbare informatie? Mm-hmm. Dat gaat namelijk een beetje verder dan alleen maar één database. Want je kunt namelijk ook verschillende databases koppelen, waardoor je uit verschillende kanten informatie krijgt en alsnog een persoon eruit kan afleiden.
Dat is vaak vertoond, hè? Met zogenaamd geanonimiseerde zoekgegevens bijvoorbeeld, kun je vaak toch nog achterhalen wie wat heeft opgezocht.
Kijk.
Ja, dat is precies de definitie van de AVG, inderdaad.
Ja, We hebben, het moeilijke met de AVG is dat het nogal een vrij brede soort van regel of wetgeving is. En het ook nog steeds in ontwikkeling is. Bij de ontwikkeling van dit project zijn wij uitgegaan van dat wij de data van de mensen die wij in onze panels hebben, ondanks het feit dat we ze om toestemming vragen, super voorzichtig en meer moeten omgaan. Daardoor hebben wij in de contracten die we hebben met Kantar en Ipsos bijvoorbeeld ook gezegd, op het moment dat we die contracten tekenen, mogen jullie nog steeds helemaal niks, totdat alle privacyzaken, met name de DPA's...
DPA's, even afkortingen, ophelderen.
Het is een Engelse term, verwerkingsovereenkomsten.
Okay.
Die wij maken, dus dat is de toestemming vragen en aanduiden waarom je de dingen nodig hebt, de data nodig hebt. Hebben wij gezegd, je mag pas beginnen als dit goed geregeld is. En daar hebben we lang en breed met heel veel specialisten over gesproken. Ik kan me best voorstellen dat we daarbij wat over het hoofd hebben gezien. Het punt is dat de privacy statement maar één onderdeel is van de overeenkomsten die we zijn aangegaan. Er is met Kantar en Ipsos contractueel vastgelegd wat ze met die data mogen doen. In de AVG hebben we wel hier en daar zeg maar dat besloten om dat niet gedetailleerd te omschrijven. Enerzijds zouden we ons daarbij in de toekomst zelf in de weg kunnen zitten. En het tweede is, het is voor ons van belang dat we iets regelen waardoor we niet terug hoeven naar de respondenten. Elke keer is je terug naar de respondenten om iets nieuws te vragen, dan heb je een heel groot risico dat ze zeggen, ja, dan doe ik niet meer mee.
Ja.
Dus we hebben zowel bij het design van de van de privacygegevens verzamelen, hebben we zorgvuldigheid betracht, als bij de contracten die daarbij zijn. En dit is maar één onderdeel van de contracten. En ik snap dat op basis van wat er nu wordt aangehaald een bepaalde conclusie wordt getrokken. Maar er zit nog een onderdeel
bij. Mag ik hier even op inbreken?
Ja, even kort voordat we naar het volgende aspect gaan. Zeg het maar, Jaap Henk.
Ja, Johan gaat niet echt in op mijn vraag, namelijk de vraag of meetgegevens persoonsgegevens zijn.
Oké, dan stellen we die vraag.
Het lijkt alsof je suggereert dat dat niet zo is, maar...
Die zijn het wel.
Ik denk dat het wel, dat zijn ze wel, ja.
Een deel van de meetgegevens zijn persoonsgegevens. En al die gegevens hebben we keurig netjes in uitgemapt. Waarbij persoonsgegevens zijn, hebben we aangegeven. En voor al die datastromen hebben we apart gekeken wie heeft ze nodig. Want één ding wat je nu nog vergeet, wat ook voor ons van belang was, was proportionaliteit. Hebben we die gegevens wel nodig? Want dan moeten we ze niet willen verzamelen. Maar er zit een klein verschil in de interpretatie. Kijk, voor de AVG is op het moment dat je ergens bij data komt, ben je al aan het verwerken. Of je er nou wat mee doet of niet, volgens de definitie ben je dan al aan een verwerker. En daar moeten wij rekening mee houden en ook dat omschrijven.
Ik wil nog iets anders vragen.
Als je serieus. Ik ben heel erg benieuwd naar de DPA's. Het zou mooi zijn als die openbaar zijn. Want dat zou nog meer vertrouwen geven in de benadering. Maar als je serieus hebt gezegd van we willen de datastromen zo proportioneel mogelijk en zo beperkt mogelijk houden, snap ik niet waarom je de meetgegevens deelt. De meetgegevens, dus niet de geaggregeerde gegevens, met de samenwerkende organisaties en de partijen die daarachter liggen. Dat heeft voor mijn gevoel weinig met problemen.
Nou, reageer daar nog even op, Johan.
Die delen we, dat soort meetgegevens delen we ook niet. Maar als wij een privacy-statement gaan maken en we moeten daar een uitgebreide omschrijving gaan maken van welke meetgegevens wel en niet, dan is het voor een consument geheel niet meer te begrijpen. Dus wij hebben achterliggende contracten. Die zijn niet openbaar, net zo goed als dat de DPIA niet openbaar is. Want dan krijg je te veel inzicht in de intellectual property. Sorry, de dingen die onderzoeksbureaus zelf hebben ontwikkeld. Dus dat kunnen we niet openbaar maken. Maar ik wil het wel heel makkelijk met je maken. Want zonder dat we dat openbaar maken, kunnen we dat wel voor jou doen. Als jij die app installeert en jij gebruikt die app 2 weken... dan bied ik je aan dat wij daarna samen gaan kijken welke data we van jou hebben en waar jij bij kan. En ik zou het heel erg op prijs stellen als je ons daar dan commentaar op geeft. Want ik heb helemaal niet de illusie dat wij in één keer alles perfect geregeld hebben. Wat we wel hebben gedaan is geprobeerd overal op te letten om te zorgen dat we niet iets doen wat ten nadele is van de respondent, want die zijn ons zeer dierbaar.
Oké, dan stel ik voor dat jullie dat straks na de uitzending even onderling gaan regelen. En dan wil ik nog even vragen, dat proces van delen, daarvan heb ik dus gehoord van Jaap Henk en in zijn blog en zo, dat dat reikt tot aan zelfs de adverteerders van de media en tot aan partijen die in het buitenland zitten en zo. En dan denk ik, gaat dat niet wat ver allemaal? Letterlijk ver van van jullie en van de respondenten vandaan?
Wij moeten vanuit de AVG omschrijven waar die data wordt behandeld als het buiten de Europese Unie is. En ook als het in de Europese Unie is. Wat ermee gebeurt en waarom. Zowel Ipsos als Kantar zijn internationale bedrijven waar een fors deel van de ontwikkeling van de software plaatsvindt in het buitenland, met name Engeland. Engeland zit tegenwoordig buiten de EU, dus dat hebben we keurig netjes gemeld. In het contract met Kantar en Ipsos staat wel dat het alleen maar Engeland is. Maar dat contract is natuurlijk niet openbaar. Ja. Maar dat hebben we gedaan. En daarom, ik maak me geen zorgen over de manier waarop we dit doen. Waar ik me wel zorgen over maak, is dat we misschien of iets over het hoofd hebben gezien. En met name maak ik me zorgen als we onze proportionaliteit niet goed in het oog hebben gehouden. Ja. Wat wij niet delen met de adverteerder, wil ik toch nog wel even zeggen. Een adverteerder is alleen maar geïnteresseerd in hoe mensen met een bepaalde sociodemografische omschrijving, hoeveel van die groep dat worden bereikt. En er is geen adres, er is geen naam, er is niet van iemand specifiek wat terug te vinden.
Oké, we moeten het hierbij laten. Ik hoop wel dat, en daar lijkt het op, dat er een bepaalde vorm van overleg, zo niet samenwerking tussen jullie ontstaat hierbij. Dus ik wil jullie hartelijk danken en ik wens jullie daar veel succes bij. Johan Smit van het platform Media Adviesbureaus verbonden aan het Nationaal Mediaonderzoek. En Jaap Henk Hoepman, docent en privacyonderzoeker verbonden aan onder meer de Radboud Universiteit. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook andere podcasts waar ik bij betrokken ben, zoals Cryptocast, Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot de volgende week. Dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.